Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom op deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik nog even uitleggen hoe de bijeenkomst gaat verlopen. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt, dat hij door de zaal laat kiezen of hij zelf kiest. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen kunt u op de papiertjes schrijven die u op tafel vindt. En die kunt u dan in de pauze hierin leveren. Er is wel één restrictie aan verbonden. Het mogen geen persoonlijke vragen zijn. In de pauze vindt u hier vooraan ook allerlei uitgaven. Dat zijn verslagen van bijeenkomsten die in Den Haag zijn gehouden. Die zijn ook echt de moeite waard. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? En dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Goedenavond, vrienden. Nou, ik zie dat u allemaal nog een slippertje gewaagd hebt. Maar om te voorkomen dat wij een slip maken die u niet opmerkt, denkt u eraan. We zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denkt u alstublieft zelf na over alles wat vanavond besproken wordt. Hebt u een bepaalde voorkeur voor een onderwerp? Ja, dat is een heel verhaal hoor. Als u geduld hebt.
Ja,
nou goed, andere termijns.
Ja.
Goed, laten we dan maar zeggen dat het mediumiciteit is waar we over spreken. Elke mens is gevoelig. Bij sommige mensen is die gevoeligheid erfelijk aanwezig. Dat wil zeggen dat er erfelijke kwaliteiten zijn. Waardoor, ja, als je het precies zegt, dan is het eigenlijk zo. De relatie van het waakbewustzijn met de vierde hersenkamer dus groter is, die uitwisselingsmogelijkheid groter is dan normaal. Goed, dat zijn dus degenen die erfelijk die kwaliteiten hebben. Maar of ze ze gebruiken, is een andere zaak. Nu, weet u allemaal dat wanneer je een spier een tijd niet gebruikt, dan ontstaat spieratrofie. Dus die spier die vervalt, die heeft geen kracht meer, wordt steeds minder ontwikkeld en op den duur verdwijnt die zo'n beetje. Wanneer je geestelijke gaven hebt en je gebruikt ze, dan ontwikkelen ze zichzelf. Wanneer je ze niet gebruikt, dan heb je grote kans dat ze ook atroferen. Atrofiëren moet ik zeggen. Maar er is dan altijd nog het onderbewuste. Degene die een dergelijk erfelijk voordeel hebben, die zullen meestal dromen. En als ze die dromen onthouden, dan komen ze daardoor toch nog weer een klein beetje in de sfeer van de paranormale begaafdheid terecht. Goed, laten we aannemen dat iemand opgroeit in een omgeving waarin alles wat paranormaal is, des duivels is. Dan zal hij bang zijn van zijn eigen gaven. Wanneer het kind iets van die gaven vertoont, dan wordt het daarvoor gestraft. Het wordt dus eigenlijk geconditioneerd om die gaven te onderdrukken. Maar er zijn ook andere verschijnselen die een rol spelen. Iemand is helderziende. Maar hij heeft één of twee keer iets gezegd en men heeft hem uitgelachen. De derde keer zegt hij niets meer. De vierde keer denkt hij, ach laat ik het vergeten, ik wil het eenvoudig niet. Zo iemand heeft dan wel de gave, maar onderdrukt ze. Door die onderdrukking wordt het steeds moeilijker die gave te gebruiken. Nu heb ik gezegd erfelijk. Dat wil zeggen dat er sprake was van een lichamelijke kwaliteit. Er zijn ook geestelijke kwaliteiten. Mediumiciteit behoeft namelijk niet altijd lichamelijk alleen tot stand te komen. Er zijn zelfs voor een bewuste geest bepaalde bezwaren aan verbonden. Mensen die medium zijn, zijn meestal wat onevenwichtig. En dat is ook noodzakelijk, want alleen door die onevenwichtigheid kunnen al die toestanden ontstaan die nodig zijn om een verschijnsel als dit vanavond bijvoorbeeld te produceren. Nu zal een geest uitgaan van het standpunt dat de eigen gevoeligheid, het eigen weten, zo sterk mogelijk moet worden doorgevoerd naar het lichaam. We krijgen dan te maken met kinderen die op bepaalde punten, maar niet alle, heel vroeg rijp zijn. Er zijn kinderen bij die ontzettend vroeg beginnen te spreken en die dan ook nog allerhand eigenaardige fantasieën uitspreken. Er zijn kinderen die weinig spreken misschien, maar een enorm begrip hebben voor vorm. Er zijn zelfs kinderen die al goed blijken te kunnen rekenen op het ogenblik dat ze hun eerste woord zeggen. U vindt dat misschien vreemd, maar dat is inderdaad waar. Er zijn kinderen die geestelijk die begaafdheden hebben meegebracht. Hetzelfde zie je met bepaalde taalgevoeligheden. Taalgevoeligheid is natuurlijk ook een kwestie van geheugen. Wanneer het klank- en woordgeheugen en daarmee de associatiemogelijkheid voldoende is, dan heb je een talenknobbel. Maar ook zonder dat blijkt menigeen in staat te zijn om een vreemde taal te begrijpen. Hij verstaat ze niet, hij begrijpt ze. Dit is een telepathische begaafdheid en deze is eigenlijk afhankelijk voornamelijk van de gevoeligheid van de aura en van één of meer van de chakrams. Nu is dat, zoals ik al gezegd heb, een heel verhaal, want nu zou ik moeten duidelijk maken hoe het mogelijk is dat een kind van 6 of 7 maanden bijvoorbeeld al een open keelkop of zelfs voorhoofdchakram bezit. Dat zou te ver gaan, vrees ik. Maar algemeen gezegd dus, het is geestelijk mogelijk bepaalde gevoeligheden op te voeren en deze in een verder normaal functionerend lichaam te gebruiken. In dit geval heb je bovendien een ander voordeel, namelijk het innerlijk weten wordt niet zo sterk als bij een lichamelijk weten uitgedrukt in directe woorden, in directe termen. Men heeft een beter begrip voor hetgeen er zich afspeelt, voelt aan wat wel en niet gezegd mag worden en daardoor vallen die remmingen dan ook minder op. Dit zijn de twee hoofdtypen eigenlijk wanneer het gaat om verschillende vormen van mediumiciteit. Is dit voldoende duidelijk of moet ik iets aanvullend verklaren? Vertelt u het maar. Ja. Ja, het is jammer dat bij u de tijd anders verloopt dan bij ons. Ik had me voorgenomen om dit in een laag tempo te vertellen, dat het makkelijk te volgen zou zijn. Maar ik denk dat ik nu toch even een andere versnelling in ga schakelen, waardoor u nog net kunt begrijpen wat ik zeg, zonder dat ik daardoor te veel tijd wijd aan een onderwerp dat eigenlijk bijkomstig is. Chakrams zijn, zoals u weet, zogenaamde geestelijke organen. In feite bestaan ze uit geestelijke gevoeligheden die geënt werden op bepaalde zenuwpunten, zenuwknooppunten van het lichaam, zodat een voortdurende uitwisseling tussen het krachtlijnensysteem van het levende wezen als geheel, de zenuwbanen en de verschillende bewustzijnsprocessen mogelijk is. Een chakram is opgebouwd uit een groot aantal afzonderlijke factoren dat loopt van 4 tot 144. Wanneer een geest bewust is echter, dan kan zij een dergelijk chakram reeds in stand houden voordat het lichaam eigenlijk zich bewust is van het zenuwknooppunt. Dan wordt van buitenaf, dus geestelijk, een aanmerkelijke versnelling gebruikt ten aanzien van de lichamelijke processen, want men stimuleert eenvoudig bepaalde gevoeligheden. Op deze wijze kan op zeer jeugdige leeftijd een chakram volledig ontwikkeld zijn. Hierbij valt op dat de tussenliggende chakra dan weliswaar ontwikkeld, maar niet actief zijn. Het gaat dan altijd om een enkel chakram dat wel volledig actief is en waarin we een uitwisseling van krachten zien ten aanzien van de omgeving, een aflezen van mogelijkheden in en rond de omgeving en vaak daarnaast nog een doordringen in wat je zou kunnen noemen de werelden van de geest. Is dit in de gauwigheid voldoende?
Waar is het gehuisvest?
Een chakram zit op verschillende plaatsen. Het eenvoudigste of vierbladig is het zogenaamde startchakram. Dan kennen we hier beneden een chakram, we hebben hier een 8-bladig chakram, we hebben hier een 16-bladig, we hebben hier een 32-bladig, we hebben hier een 64-bladig, en we hebben hier, we hebben hier een 64-bladig en hier een 148-bladig. Dus wanneer je dat even bekijkt, dan zijn het gewoon organen, als het ware, die bestaan in de uitstraling, wat men noemt de aura. Wanneer u er meer over wilt weten, een werk dat zei dat de weergave niet volledig juist is, maar dat toch zeer veel juiste informatie overbrengt, vindt u bij Leadbeater. En als u Leadbeater zoekt, dan kunt u het best kijken bij de theosofen, die hem op zeer hoge prijs stellen. Voldoende? Nou, goed. Dan gaan we verder, tenzij iemand nog iets onduidelijk vindt. Het is mogelijk die chakrams door meditatie, maar meer nog door contemplatie te openen. Bij meditatie hebben we namelijk te maken met een bewust proces waarbij een voortdurende overweging plaatsvindt. Deze is verruimend voor het bewustzijn, kan krachten aantrekken en kan zelfs een verplaatsing van het ik in andere krachts- en belevingsverhoudingen mogelijk maken. Maar wat niet kan, is dat hierdoor een nog niet ontplooid deel van het geestelijk organisme, want dat is eigenlijk een chakram, zich verder opent. Bij de contemplatie echter ontstaat een verzinking, een verdieping, waarbij dus wordt doorgedrongen naar steeds meer essentiële krachten en krachtsverhoudingen. Deze nu kunnen corresponderen met nog niet geopende bladen van een chakram en deze zullen zich als gevolg daarvan ontvouwen. Het betekent dus dat bepaalde voorstellingen en gevoeligheden gemakkelijker weer ook in het bewustzijn bereikt kunnen worden. Het betekent daarnaast dat een uitwisseling van krachten op dit vlak gemakkelijker mogelijk is. Is dit voldoende? Nou, schijnbaar wel, ik hoor verder niks meer. Gaan we terug naar het medium. Ja, niet naar dit medium. Moet altijd proberen om er een interessant onderwerp van te maken. Goed. Wanneer u dus te maken hebt met deze mediumiciteit, dan blijkt dat van de doorsnee kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar de gevoeligheid zodanig is dat 4 van de 5 bepaalde paranormale begaafdheden plegen te vertonen. Daarna ontstaat een periode waarin de wereld steeds belangrijker wordt en we krijgen een periode waarin het merendeel van deze gaven verdrongen wordt. Slechts in enkele gevallen worden ze verder ontwikkeld en uitgebuit. Ik denk hierbij aan kinderen die bijvoorbeeld zeer jong in de omgeving van een guru zijn of van een ander soort leermeester, die hen helpt om deze gaven normaal in te passen in hun bestaan. Dan krijgen we de puberteitsleeftijd, die gemiddeld ligt zeg maar tussen de 10 en de 20, maar waarbij je toch de jaren van 12 tot 15 wel de belangrijkste kunt achten. In deze periode is het organisme onevenwichtig. Geestelijke invloeden kunnen daarom middels de betreffende gaven die aanwezig zijn, de kwaliteiten die je dus hebt, gemakkelijker tot je doordringen. Maar ze worden gelijktijdig een reden om je eigen wereld anders te bezien en misschien te verwerpen. Hierdoor ontstaan weer allerhand afsluitingen waarbij je eigenlijk op den duur weigert om zoiets te aanvaarden en probeert het te verdringen door droombeelden die met de geestelijke werkelijkheid meestal heel weinig te doen hebben en die later ook in de stoffelijke wereld gebaseerd blijken te zijn op een valse voorstelling van zaken. Daarna heb je dan de periode waarin die ontwikkeling op gang kan komen. Zeg de 20-jarige tot 30-jarige leeftijd. Leef je nu in een maatschappij die juist in deze tijd zeer hoge eisen aan je stelt? Je wilt iemand zijn, je wilt iets bereiken, je hebt stoffelijke behoeften waar je aan tegemoet wilt komen bijvoorbeeld, dan zullen die gaven niet ontwikkeld worden en blijven dan gemeenlijk dormant tot de zogenaamde overgangsleeftijd, die kan liggen ja zeg maar vanaf 45, 50 jaar tot het 60ste jaar. In deze tijd kondigen die gaven zich weer aan en is de vraag of men dan in staat is om er iets mee te doen. Vaak blijkt ook dan de omgeving daarvoor niet geschikt te zijn. Het eigen gedachtenleven verwerpt bepaalde indrukken of weet er geen raad mee. In dat geval blijft de mediumiciteit volledig onderdrukt. Hebben we te maken met mensen die op latere leeftijd wel dus gevoeliger zijn geworden voor het paranormale, dan blijkt ook weer dat ze een te vastgevormd beeld hebben van hun eigen persoonlijkheid. Dit impliceert dat ze alle inkomende signalen associatief, dus in combinatie met voor hen bestaande en geldende waarden, proberen te verwerken. De uitspraken zijn over het algemeen voornamelijk hun eigene, gebaseerd op hun eigen levensbeschouwing, ofschoon daarin vele punten van kennis, kracht en dergelijke een rol kunnen spelen, die eigenlijk niet redelijk verklaarbaar zijn. Gaan we even terug naar degene die dus de puberteitsjaren zo'n beetje doorgeworsteld is en die toch een geestelijke belangstelling houdt. Dan kan die geestelijke belangstelling voor zo iemand wel eens de basis worden van zijn bestaan. En dan sta je voor de vraag, kun je de verantwoordelijkheid daarvoor dragen? Het blijkt dat sommigen dat niet kunnen. Zij zoeken dan een leider, een onfeilbare bron die voor hen beslissen kan en die verantwoordelijk is. En dan maakt het helemaal niet veel uit of je dan kiest voor de paus, voor een of andere guru of misschien de leider van een kou van de Wicca. Dat is bijkomstig. Maar je durft het zelf niet aan. Vanaf dat ogenblik is elke ontplooiing van je eigen gaven gebonden aan de gestelde regels. En dat is een pijnlijk punt. Want nu kun je dus nooit meer iets doen tenzij het strookt met je eigen inzichten. Een enkele kan zich daar bovenuit werken. Bekend voorbeeld uit de laatste tijd hierbij is de bekende, of ik hoop althans uw bekende, Pater Pio. Een man die in een klooster leefde, maar die onder meer de gave bezat om zijn eigen bewustzijn op reis te sturen. Hij leerde daardoor zijn geestelijke voertuigen en kwaliteiten heel goed gebruiken, heeft vele malen verschijnsel van verdubbeling vertoond, bleek genezingen tot stand te brengen en dergelijke. En had dit ook willen doen voor iedereen. Maar dit werd hem, eerst door zijn oversten en later zelfs door de hoogste kerkelijke autoriteiten, verboden. De man kon dus alleen werken in, zeg maar, uitgetreden toestand. Wanneer die man dat niet had gedaan, dan was hij zeer waarschijnlijk een nieuwe leider geworden in een geestelijke ontwikkeling. Iemand als een Apollonius, een filosoof, magier, een denker die in staat zou zijn kennis over te brengen en een groot gedeelte van zijn eigen gaven ook aan anderen zodanig te demonstreren dat ze daar iets van kunnen leren en iets van kunnen opnemen. Dit is één voorbeeld, ik zou er 10.000 kunnen geven. Ik koos voor Pater Pio in dit geval omdat ik meen dat over hem nogal wat publiciteit is geweest in het verleden, zodat menigeen onder u zich gaat realiseren dat dit inderdaad juist kan zijn. Wanneer je nu te maken hebt met iemand die een absolute onvrede heeft met de wereld, dan zitten we ook weer met moeilijkheden. En ook dat pleegt in die leeftijd van zeg maar 17 tot 30 jaar heel veel voor je te komen. Een verwerper van de wereld is een zoeken naar een alternatief dat alleen ideeel, dus alleen als denkbeeld bestaat. Maar een gave kan alleen gebruikt worden in een wereld die werkelijk is. Je zult met twee voeten op de grond moeten staan, ook al wil je je neus opsteken tot de hoogste sfeer. Het resultaat is dat dergelijke mensen heel vaak zich verzinken in allerhande meditaties en dergelijke oefeningen, maar in feite daarmee aan de wereld waarin ze leven proberen te ontvluchten. Het is duidelijk dat dit een vervalsing betekent van al hetgeen geestelijk beleefd en ontvangen wordt, en daardoor ook een beperking van de paranormale mogelijkheden en uitingen die men anders zou bezitten. Er zijn er enkelen die leren dat het verstandig is de wereld te aanvaarden zoals die is, in die wereld je eigen plaats te kiezen, het zij binnen of buiten de algemeen aanvaarde gemeenschap, en van daaruit consequent, maar met aanvaarding van de wereld zoals ze bestaat, je eigen weg te zoeken. Dergelijke mensen ontwikkelen vaak bijzonder grote gevoeligheden, waarbij blijkt dat sommigen in feite op de tijd vooruit lopen. Wat zij nu doen en ontwikkelen, is in feite datgene wat pas morgen belangrijk is. Anderen blijken uit het gemeenschappelijk bewustzijn denkbeelden af te lezen en deze vaak aan te vullen met gegevens die, althans volgens mij, moeten stammen uit een van de vormkennende sferen. Ook dit weten ze neer te leggen. Het wordt niet algemeen aanvaard misschien, maar goed, ze bereiken iets, ze kunnen iets. Van groot belang is hierbij dat er mensen zijn die leren om iets te beschouwen. Contemplatie dus. Wanneer een medemens lijdt, dan proberen ze niet na te gaan hoe hij lijdt en wat er aan de hand is. Ze beschouwen het geheel totdat het in hen doordringt. Maar dan hebben ze ook heel vaak de mogelijkheid om de erkende onevenwichtigheden die nu deel zijn van henzelf te corrigeren. Ze voelen aan wat er fout is. Maar dan genezen ze ook hun patiënt meteen. Dat soort dingen zie je dus meer. Mediumiciteit heeft natuurlijk ook uitingen als de oversluiering, de trance. En hier blijkt ook weer de ik-voorstelling een grote rol te spelen. Iemand die geïnspireerd wordt, heeft het gevoel dat hij zelf controle kan houden. Maar hij moet wel een reden hebben om te spreken. Die reden kan hij vinden door pastoor, voorganger, godsdienstleraar, voorzitter van een vereniging of iets anders te worden. Dus noods om in de politiek te gaan of schoon je daar weinig geïnspireerde mensen in aantreft. Maar goed, er moet dus een reden zijn om te spreken. Daarnaast zal al datgeen wat ontvangen wordt uitgaan misschien boven de eigen mogelijkheden, maar voortdurend ingepast worden in het beeld dat men van zichzelf aan een ander wil tonen. En dat betekent een beperking van deze begaafdheid, waarbij vaak de werkelijke grootse vlucht achterwege blijft. Soms heb je ook mensen die, wanneer die inspiratie komt, die bezetenheid aanvaarden. Je krijgt dan te maken met vooral kunstenaars vaak, die dus volledig vervreemd zijn van zichzelf, die instrument worden van datgene wat ze in zichzelf herkennen. De resultaten stroken dan vaak later niet met hetgeen zij goed achten, maar ze drukken in ieder geval iets uit dat werkelijk volledig is. Er zijn ook mensen die geen technische achtergrond hebben en die zich gewoon laten inspireren. Zo iemand kan een tekenstift nemen en een stuk papier en gewoon gaan zitten wachten en voor je het weet zet hij daar een schets op met het voorhanden materiaal. Er zijn er geweest die dat deden met olieverf zelfs, op aanvaarde wijze, die zich ook iets van die techniek van het schilderen later eigen hebben gemaakt. Voorbeelden daarvan in Nederland, Rulofs, de gebroeders Meilink. Dat zijn van die personen geweest die zich door die inspiratie lieten beheersen. Soms, en dat is wel verkeerd, zeggen ze, ja, we doen dat in trance. Dat is niet waar. Wij doen dit door een inspiratie, door ons te laten beheersen, door datgene wat we in onszelf bewust erkennen en geen controle uitoefenen op het product dat we voortbrengen, voor het voltooid is. En ja, er zijn heel wat mensen die daar de meest fantastische dingen mee kunnen doen. Degene die het doen, moeten ofwel zich als echte kunstenaars uitgeven, dan wel bereid zijn om allerhand kritiek aan onderzoekingen en weet ik wat nog meer te aanvaarden. alweer niet iets wat voor de meeste mensen erg attractief is, zodat velen die deze begaving hebben, die zich inspiratief en dus ook mediumiek in feite bewegen in hun vak of beroep, alle uiterlijke tekenen daarvan terzijde schuiven. Hetzelfde geldt voor bepaalde medici. Die mensen die kijken naar een patiënt, die weten precies, eigenlijk zonder dat ze nog de symptomen allemaal bewust gezien hebben, wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk erg mooi. Maar ze zullen niet zeggen dat het zo is. Want op dat ogenblik worden ze in de ogen van hun collega verdacht. Dan hebben we transmediumschap. Kijk, transmediumschap komt in Nederland meer voor dan u denkt. Ik vermoed dat er in Nederland op verschillende niveaus zeker een 7 à 8000 transmediums werkzaam zijn. De meeste van hen werken alleen in een besloten en zeer kleine kring. Alweer binnen die kring betekent het werken aanvaarding. Daarbuiten zou het risico betekenen van belachelijk te zijn. En misschien kunt u dat aanvoelen, maar een medium dat, zoals hier, voor een willekeurig samengesteld gezelschap moet gaan werken, daarbij geen controle heeft over datgene wat wordt gezegd, geen invloed kan uitoefenen zelfs op die reacties, dat voelt zich natuurlijk toch wel een klein beetje, hoe moet ik zeggen, of dat je een sprong moet maken van de vliegende trapeze. Zal ik opgevangen worden of niet? Zal het goed gaan of gaat het verkeerd? Dat gevoel op zichzelf is niet zo erg wanneer je het opzij kunt zetten. Maar heel veel mensen zijn erg bang dat ze dan belachelijk zullen worden. Of dat er iets mis zal gaan. En dat, juist dat gevoel, belet hen dan weer om te werken. We hebben dus nu eventjes in het kort een aantal oorzaken en redenen opgenoemd die het gebruik van paranormale kwaliteiten, althans het veelvuldig en juist gebruik daarvan, plegen te belemmeren. Het zal u nu misschien al iets duidelijker zijn geworden waarom niet iedereen even gemakkelijk medium wordt. Want daar spelen alle handfactoren een rol, tot zelfs je eigen karakter. Laten we proberen om een vergelijk te maken tussen twee bekende sterrenbeelden. De een is vissen. Het karakter van zo iemand is wel, ik wil wel graag op de voorgrond treden, en aan de andere kant, ik wil ook die inspiratie en alles wel aanvaarden. Ik wil mijzelf uiten, ik wil mijn aanzien wel bereiken, maar daarvoor wil ik dan ook wel een stapje terug doen wanneer het nodig is. Vissen, veel mediums. Leo. Over het algemeen de neiging zichzelf aanvaard te weten. Transmediums zult u onder het teken Leo maar zeer weinig aantreffen. Wanneer u ze aantreft, veelal werkende in een zeer besloten kring, waarin ze dan ook nog eens een keer, ja, ik zou zeggen dictatoriaal plegen op te treden, wanneer ze waak bewust zijn. Het karakter maakt het dus vaak al moeilijk, de geaardheid van de mens, om met zijn gaven te werken. En als je dat gaat begrijpen, is het heel erg duidelijk dat er misschien in Nederland bruikbare mediums rondlopen ten getale van zeg 200.000. Dat daarvan maar een zeer gering gedeelte bruikbaar is, omdat ze de zaak kunnen aanvaarden zoals hij is, en dat er uit die duizenden dan maar enkelen zijn die direct bruikbaar zijn voor werk dat dus de wereld bereikt, waarmee de geest en uiteraard de zaak ook het medium zich dus in de wereld kunnen manifesteren. Heeft nu de ene mens zoveel meer gaven dan de ander? Het antwoord kunt u misschien vinden wanneer u kijkt naar de atletische prestaties van mensen die bijvoorbeeld verlamd zijn of zo. Je kunt het zien in de manier waarop blinden leren zich in hun omgeving te bewegen. Die mensen passen zich aan. Wanneer je dus weinig gaven zou hebben in verhouding en je zou ze bewust voortdurend proberen te gebruiken, dan kom je tot een betere prestatie dan iemand die veel meer mogelijkheden heeft, maar die oefening niet heeft. Je zou het kunnen zeggen dat de eigen gevoeligheid door een voortdurende oefening daarvan aanmerkelijk kan worden opgevoerd. Heel veel mensen zijn bereid om dergelijke dingen wel te doen, al die oefeningen en zo, maar ze willen dan ook de zaak ontleden. Dan wil ik je eens een rare vraag stellen. Er zijn honden in de zaal, hè? Als je nou een hond helemaal uit elkaar haalt, tot je alle botjes bij elkaar hebt, en alle spieren, dan kun je misschien zeggen hoe het werkt. Maar kan die hond nog leven, eten, kwispelen en blaffen? Omdat elke begaafdheid waarmee een mens werkt of probeert te werken, in feite een emotionele basis heeft, daarbij een aantal factoren omvat die niet redelijk omschrijfbaar zijn, is elke poging om een gave te ontleden, om eigen vorderingen anders te controleren dan aan de hand van de resultaten, in feite een verminken van jezelf, van je mogelijkheden. Onderzoek best, maar dan moet een ander het maar doen. Niet uzelf. U kunt erover nadenken wat u presteert, ongetwijfeld. Maar u moet niet proberen het systeem van presteren te ontleden en dan volgens dit systeem te werk gaan. U maakt steeds meer vergissingen. Ja, en als je dat zo allemaal bekijkt, dan ziet u al dat u dus meer gaven hebt dan u denkt. U kunt vaak ook paranormaal veel meer bereiken dan gangbaar is. En velen onder u zouden ook open kunnen staan voor boodschappen uit de geest en zouden, ik zie er hier een stuk of 7, 8 bij die het zo zouden kunnen, ook goede transmediums kunnen zijn. Alleen uw omstandigheden maken het over het algemeen nogal moeilijk. Kijk, en daar zit nu het punt. Wanneer u zich afvraagt of de een meer mediumiciteit heeft dan de ander, dan kun je zeggen, kijk, de een die heeft lichamelijk bepaalde kansen om het gemakkelijker te ontwikkelen. De ander heeft misschien weer geestelijk bepaalde kansen. En er zijn er bij die alleen maar een soort minimum hebben. Maar door oefening kan dat minimum gebruikt worden. Kan daarmee veel gepresteerd worden. Terwijl iemand die die gaven bezit, geestelijk of lichamelijk, deze voorkeur en als het ware voor het paranormale bezit, die kan wel door zijn omgeving of zijn eigen interesse in het leven daar geen gebruik van maken. En dan heeft hij veel minder mogelijkheden dan de ander, ofschoon die begonnen is met veel kleinere begaafdheden dan men zelf bezit. Is dit voldoende duidelijk? Iemand commentaar, aanvullende vraag?
Ja, ik wilde graag vragen, hoe komt het dat het meestal naar een ongeval naar boven komt, als je een bewusteloosheid hebt gehad of weet ik wat?
Ja, weet u, een storing van het lichamelijke, en dat kan heel veel zijn hoor, dat kan net zo goed samenhangen met eenzijdige voeding als met een ongeval. Het kan samenhangen met een enorme psychische schok, zo goed als met een klap op je hoofd. Hè? Dan wordt je normale denkwereld en daarmee tijdelijk je normale gedrag geremd. Je bent in een toestand van, ja zeg maar, ontspannenheid. Misschien is dat wel het beste woord. Zover die geestelijke gaven betreft. Je bent ook eerder geneigd om wat in je opkomt dan maar naar buiten te gooien. Het resultaat is dan weer dat mensen die een hele tijd uitstekende behangers zijn geweest, van een ladder afvallen en opeens goede telepaten blijken te zijn. Dat iemand probeert om zanger te worden, tegen de vlakte wordt gereden door een fietser en daarnaast ineens een uitstekende telepaat is. Of een waarzegger. Hier heb je dus het ontstaan van een schok waardoor een scheiding ontstaat ten aanzien van de voorgaande toestand. Wanneer nu in de eerste periode na die schok de gave wordt gebruikt, ontstaat er een interesse voor, waarbij je nog niet begint te ontleden, maar waarbij je gewoon de dingen als het ware opspuit. Het wegvallen dus van een eigenlijk kunstmatig geschapen begrenzing tussen je gevoeligheden en je normale gedrag. En dan krijg je daardoor het gebruik van de gaven. En dus ook de oefening. Daarmee ook de grotere zelfverzekerdheid, de aanvaarding van dit alles als voor het ik normaal. Later wordt het zelfs een soort zelfbevestiging. Ik heb het en een ander niet, dus ik ben meer. En daardoor wordt die gave dan steeds verder ontwikkeld. Dan zien we heel vaak echter, en dat mogen we niet uit het oog verliezen, dat mensen die deze gaven reëel bezitten en ontwikkelen, op een punt komen waarbij hun behoefte aan prestige door middel van de gaven groter wordt dan hun mogelijkheden. Op dat ogenblik beginnen ze heel vaak, hoe zegt men zo mooi, de kluit te belazeren. Dan gaan ze pretenderen dingen te doen of gedaan te hebben die ze nooit gedaan hebben. Dan roepen ze uit dat ze bepaalde verlichtingen hebben ontvangen, terwijl ze in feite nog niet eens een lucifer hebben gehad. Kijk, en dan wordt het natuurlijk ook weer gevaarlijk. Ik zeg dit nu maar omdat u niet in vol vertrouwen op iemand met zo'n gave al wat die zegt zonder meer aanneemt. Wanneer een medium tot u spreekt en helderziende uitspraken doet, iemand die u voorspelt wat de toekomst zal zijn of wat dan ook, aanvaard dat het mogelijk is. En ga na in hoeverre het juist is. Alleen wanneer je je eigen bewuste controle blijft behouden, namelijk, voorkom je dat je allerhand verklaringen zonder meer accepteert. Er is een tijd geweest waarin de mensen eenvoudig iets behoefden te zeggen, en dan was het zo. Men kende het begrip leugen eigenlijk nog niet. Maar tegenwoordig is de hele wereld op deze leugen, deze, moet ik zeggen, vervalsing van de feiten, is dat ingebouwd. Waar 99 van de 100 garagehouders geven het toe. Met X-olie doe je meer. Ja, wat hebben ze die mensen gevraagd? Ze hebben die mensen gevraagd, als ik u nu in plaats van 2-3 kannen geef, kunt u daar meer mee doen? Zij zei ze allemaal, ja. En er was er één bij die zei, je bent zo gek niet om het te geven. Die had gelijk. Maar de advertentie staat 99 van de 100. Begrijpt u wat ik bedoel? Een helderziende, een medium, kan diezelfde neiging soms niet onderdrukken. Die wil ook eventjes laten horen dat hij meer is dan hij in feite waar kan maken. En als een ander dat dan voor gesneden koek opeet, ja, dan ontstaan er misleidingen die beter voorkomen kunnen worden. Zelfs een geest kan oprecht menen dat iets waar is. En daarbij door gebrekkige kennis, door onvoldoende overzicht over ontwikkelingen, een fout maken. Daarom kan die geest nooit zeggen wat ik zeg is de waarheid. Ook niet als het uw oma Klaas is die u precies vertelt waar u dat papiertje moet vinden in dat oude bureau. Want dat weet oma Klaas. Maar wat oma Klaas niet weet is dat dat papiertje ondertussen al geen cent meer waard is. Dus hij zegt, ik zal je rijk maken, daar ligt een papiertje. En u gaat daar kijken en daar ligt een aandeel van, ja noem eens wat, de Daily Spoorwegmaatschappij bijvoorbeeld. Dan kan het zijn dat het geen cent meer waard is. Maar voor hem is het wel wat waard. Ook een geest kan zich vergissen. Ook een geest kan, zo goed als een mens, volgens beste weten iets zeggen of beweren en toch een fout maken. En kijk, als u daar nou rekening mee houdt, dan is het allemaal niet zo erg. Ja, dat was eventjes een soort oratio pro domo. Nou, contro domo dan. Nou, wat wou je zeggen?
Ik wou vragen, als u denkt die gaven te hebben, moet je dan, is het dan niet raadzaam dat je een leiding krijgt van iemand? Of moet je het zelf doen?
Hoe leren uw ouders u lopen? Vallen en opstaan, juist. Zo moet u zelf ook oefenen. En nu is er één eigenaardigheid bij. Wanneer u geestelijke gaven bezit en u gebruikt ze, dan is dat een activiteit die niet alleen meer tot uw zuiver stoffelijke wereld behoort. Dat houdt in dat anderen zien wat u doet. En als u nou een te grote smak dreigt te maken, dan willen ze u nog wel even overeind helpen. Maar ze zeggen dus niet, alleen maar in een loopgordeltje en alleen als ik erbij ben. Ze zeggen, beweeg maar, want je zult uiteindelijk zelf met die gaven leven. En ik dacht dat dat het beste antwoord is. Leiding is niets anders dan het afwijzen van verantwoordelijkheid. Mensen die een dictator volgen, zijn veelal mensen die iets begeren, maar zelf niet de kracht op kunnen brengen om het voor zichzelf te nemen. Dus volgen ze een ander en op zijn gezag doen zij dingen die duizendmaal erger zijn dan wat voor hen zelf onvermijdelijk was geweest als ze hun eigen doel op eigen kracht hadden willen bereiken. Dat zie je steeds weer. Onthoudt u dat nu maar. Leiding krijgt u wel, dat wil zeggen hulp. Maar er komt niemand staan die zegt, alleen deze kant uit is het goed. Dat zult u zelf moeten constateren. Want alleen u zelf, met uw totale voorgeschiedenis, uw eigen geestelijke evenwichten en onevenwichtigheden, waardoor u geïncarneerd bent, kunt op de voor uzelf en uw wereld meest juiste wijze gebruik maken van de krachten en gaven waarover u beschikt. En dat betekent dat niemand daarbij u een leiding kan geven die beter is dan datgene wat uit uzelf voortkomt. Men kan alleen in de beginfase voorkomen dat u te veel struikelt en valt. Dat wel. En dat gebeurt dan ook. Maar dat is weer afhankelijk, als ik er nog bij mag zeggen, van uw pogingen om zelf met die gaven te werken. Voldoen?
Kunt u nog wat verbanden leggen naar de stoffelijke hersenen in zaken deze kwesties?
Ja, naar de stoffelijke hersenen. Men heeft bij IBM een computer ontwikkeld die op dit ogenblik al in staat is om bijvoorbeeld Russisch naar Engels te vertalen en zelfs ook omgekeerd ten dele. Hersenen zijn een soort computer. Deze computer vertaalt signalen van buitenaf naar het lichaam in reacties. Hij vertaalt inkomende feiten en denkbeelden in associaties en eventueel in emoties. Wanneer de emoties of de signalen van niet-stoffelijke origine zijn en niet tot de werkelijkheid behoren, interesseert dat die hersenen niet. Die hersenen geven gewoon door. Het is dus niet zonder meer zo dat je kunt zeggen de hersenen op zichzelf zijn bepalend. Wel is er iets anders. Ik heb in het begin van mijn betoog, als ik me niet vergis, u gewezen op die vierde hersenkamer. Overigens dat punt waarop volgens bepaalde zeer oude geloofsvormen de geest bij de dood ook pleegt uit te treden.
Bedoelt u de
pijnappel weer? Ja, onder meer. Nu moet u één ding goed onthouden. De hersenen op zichzelf zijn de computer. Maar de controleur van de computer is de geest. Dat wil zeggen dat een bepaald deel van de levenskracht van het levenslichaam in feite, plus nog een aantal geestelijke faculteiten van het ik, voortdurend met die hersenen verbonden zijn en daarnaast met enkele andere knooppunten in het lichaam. Door deze verbondenheid kunnen die hersenen als vertaalmachine gebruikt worden en is het mogelijk om geestelijke zaken om te zetten in begrippen die stoffelijk nog uitdrukbaar zijn. Is het mogelijk om emoties die lichamelijk eenvoudig niet beleefbaar zijn om te zetten in gevoelens die dan weer wel beheersbaar, controleerbaar en eventueel weergeefbaar zijn. De taak van de hersenen is dus in de eerste plaats eigenlijk de weergave in de stof, het is de vertaalmachine. Maar u zei het zo mooi, kunt u die hersenen hiermee verbinden? Ik wou dat het waar was, want er zijn heel wat mensen met gekwetste breinen op deze wereld. En voor heel veel mensen zou een drukverband misschien wel eens nodig zijn. Al is het alleen maar omdat daardoor het uitpuilen van hun activiteit en denkbeelden enigszins voorkomen zou kunnen worden. U vergeeft mij deze aanvulling. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de mens die leeft vanuit zijn eigen innerlijk, daarbij niet de erkenning krijgt van de hedendaagse wereld, maar wel in die hedendaagse wereld voor zichzelf vrede kan vinden, leert om in een eigen tempo te leven, te handelen, te werken, en daarnaast voor zichzelf leert al datgene wat wezenlijk noodzakelijk is, ook direct te verkrijgen. Het is dus een heel proces. Ik dacht dat het door mij genoemde proces wel het beste was. Het proces gewoon van je eigen geest een groter deel geven in je eigen wezen door je hersenactiviteiten niet aan externe normen te binden, maar allereerst te beschouwen als een oorspronkelijke weergave van het ik. En deze ik-weergave allereerst te testen binnen de omstandigheden van de wereld, voordat je de daardoor aangelegde criteria eventueel nog verder op je eigen daad en denken van toepassing verklaart. Voldoen?
Het is wel moeilijk om dit in de laatste zin te begrijpen.
Ja. Het komt omdat ik probeer om het exact te formuleren, maar ik zal het eenvoudiger zeggen. Kijk, als een mens nou alleen probeert zichzelf te zijn, dan is hij misschien in de ogen van anderen een beetje lijp. Maar als hij nou voor zichzelf gelukkig is, en ik kan er veel mee bereiken, dan zou het toch wel gek zijn als hij aan een ander ging vragen hoe hij moet denken en wat hij moet doen. Is het nu simpel genoeg?
Ja.
Juist, dank u.
Wel een beetje moeilijk, maar wordt spiritualiteit aangetast door gebruik en misbruik van overvloedige medicamenten en zeer langdurig, als ik duidelijker moet zijn, als kind heb ik
dus. Ja, spiritualiteit, het ligt eraan wat je eronder verstaat. Er zijn zelfs mensen die zien het als direct resultaat van spiritualie, maar wanneer u bedoelt geestelijke gevoeligheden, dan kunnen we dus het volgende stellen. Bij een langdurig gebruik van medicamenten kan er een vertekening van de eigen ervaring ontstaan. Dus het eigen wereldbeeld verandert en is niet meer aangepast aan de werkelijkheid. Daardoor kunnen alle associaties van de geest die wel met die werkelijkheid te maken hebben, niet meer juist worden ontvangen. Ontstaan inderdaad totaal vertekende beelden. Maar het wil dus niet zeggen dat iemand die altijd in zijn jonge jaren te veel medicamenten heeft gehad, daardoor op latere leeftijd, wanneer je dat niet meer gebruikt, niet meer bekwaam zal zijn om bepaalde gevoeligheden dus te hanteren. Dat nu is genezen van andere mediumiciteit in vele vormen of wat dan ook. Over het algemeen geldt, wanneer er een periode is geweest waarin het lichaam zeer vele medicamenten heeft ontvangen, vaak bovendien in overmatige hoeveelheden, dan kan er een remming ontstaan waardoor een levensverloop van ongeveer 5 tot 7 jaar noodzakelijk is voordat de eigen gevoeligheden weer beter gereleerd kunnen worden met de werkelijkheid waarin men vertoeft. Is dit voldoende?
Het is wel ten dele. Verder wil ik er niet op ingaan. Maar het zegt een heleboel.
Het zegt dus in feite.
Het zegt namelijk een heel vertekend leven sinds ik niet meer slik. Ik heb 40 jaar geslikt bijna.
Ja. En dan en krijg je de moeilijkheid dat je.
Het overrompelende is zo dat ik alles wat er om me heen gebeurt nauwelijks meer kan realiseren.
Nou, u bent volledig vervreemd. U heeft een ander wereldbeeld. En u moet zich inpassen op een nieuw wereldbeeld. En dat is zuiver lichamelijk. En wanneer u daarbij nu probeert, en dat is dan niet zuiver persoonlijk bedoeld, begrijpt u me wel. Het geldt voor iedereen hier die in vergelijkbare situaties komt. Ook wanneer in plaats van medicijnen andere dingen een rol spelen. Wanneer u nu leert om dus voortdurend uzelf te concentreren op begrippen als bijvoorbeeld licht of vrede. En dan niet overwegende, maar probeer dat licht te zien. Probeer die vrede te voelen. Dan zult u daardoor een aanpassing aan de werkelijkheid mogelijk maken. En bovendien vaak ook nog een verandering van uw lichamelijke toestand, maar dat is bijkomstig. En zult u zien dat u opeens weer meer van uw wereld gaat begrijpen. U krijgt dus meer harmonische mogelijkheden ten aanzien van de werkelijkheid. En zult daardoor ook gemakkelijker uzelf in die werkelijkheid kunnen handhaven. Ik hoop dat voldoende is. Ja, vrienden, dan dacht ik dat het nu tijd was voor u om even adem te gaan halen. En koffie en wat iets meer zij, zoals gebruikelijk te doen. En dat we ook het medium vrij kunnen geven. Na een pauze van ongeveer 20 minuten zal dan een andere spreker via hetzelfde medium natuurlijk verder gaan en proberen uw vragen te beantwoorden zover er aan behoefte bestaat en ze niet persoonlijk zijn.
Kunt u iets meer vertellen over deze Pater Pio?
Ja, nu sluit ik af en nu komt u met een vraag. Maar, heel eenvoudig gezegd, Pater Pio is een man, ik meen dat hij Benedictijn was. Ik kan ook Dominicaan, ik dacht Benedictijn. In ieder geval, de man had dus in zijn jeugd bijzonder grote vitaliteit en bracht genezingen tot stand. Op grond daarvan werd hij teruggebracht naar het klooster. In dit klooster deed men nog steeds een beroep op hem. Men bad als het ware om hulp bij Pater Pio en die hulp werd gegeven. Daarna heeft men hem verplaatst naar een ander klooster. In dit klooster heeft hij het verdere deel van zijn leven doorgebracht. En in dit klooster werd dus ook veel minder een beroep op hem gedaan. De man vertoonde overigens ook zo nu en dan tekenen van stigmatisatie. Hij was dus zeer sterk in zijn eigen geloof verankerd. Maar van daaruit is bekend dat hij bijvoorbeeld door middel van uittreding en een anderszins heeft ingegrepen in het leven van anderen. Sommigen het leven heeft gered, anderen genezen of getroost. Wanneer u zich daarvoor interesseert, zult u ongetwijfeld ook daarover wel voldoende lectuur kunnen vinden. En de door mij nu even verschafte gegevens kunnen u een handleiding zijn ten aanzien van het bepalen van uw belangstelling. Vind ik het de moeite waard of niet? Zo mag ik met de beantwoording van deze laatste zeer plotselinge vraag. Daar zijn we trouwens aan gewend hoor. Als je zegt, hebt u nog wat te vragen, zwijgt iedereen. En als je zegt, nou als u niks meer te vragen heeft, komt er een vraag. Maar ga ik dus nu toch besluiten, u weet het dus, na de pauze een andere spreker. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Ja, ja. Ja, maar dit is niet. Ja, dit is helemaal gek. dat ze regelmatig doen, dan loop ik weer automatisch een kettinghangerspasje.
Ja, dat is een beetje 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 een beet